Goedemorgen. Sta ik zo aan? Dacht wel, hè? Goedemorgen. Ja, nou, drie keer is scheepsrecht. Hartelijk welkom in deze dienst. Dat geldt voor de mensen die nu of later met ons verbonden zijn en via de livestream deze dienst volgen. Dat geldt voor alle mensen die hier vanochtend in de Centrumkerk zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de doopouders, voor Lenny en Ferdinand en voor Eline, die vanochtend gedoopt zal worden. Hartelijk welkom. We hopen op een gezegende dienst. Ik heb één mededeling. Die gaat over de collecte. Die is vandaag voor de Circa Hogeveen, onze eigen kerk. Dat is de eerste collecte. En de tweede collecte is voor de zending. En dan in het bijzonder voor de zending in Mozambique. En volgende week, zondag 1 augustus, is er een noodhulpcollecte voor Limburg. In verband met de overstromingen die daar geweest zijn. Dus dat is de tweede collecte voor volgende week, zondag 1 augustus. Vandaag is de tweede collecte voor de zending in Mozambique. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst toewensen, die we beginnen met het zingen van Psalm 92, vers 1 en 3. En ik stel voor dat we daarbij gaan staan. Aan het begin van deze dienst willen we in een moment van stilte ons op de dienst voorbereiden. Nadat we in de stilte ons persoonlijk op de dienst hebben voorbereid, willen we dat ook samen als gemeente doen. En dan doen we eruit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij is het die nooit de werken van zijn handen loslaat. Hij is het die ook hier en nu in ons midden aanwezig wil zijn. En daarom mag ik u namens de Heer onze God groeten. Er is genade en barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen opwekking 42. Luisteren naar de wil van God over ons leven. En dat betekent dat we daarmee stilstaan bij de regels die God geeft aan zijn volk. Aan de mensen die in hem geloven. Maar je zou dat breder kunnen zien aan deze wereld. Met het oog op het welzijn van de mens, om het zo te zeggen. Met het oog op het goede. God wil dat wij door die regels na te leven, in vrede leven. Daar gaat het over in de wil van God, in de geboden. Je kunt die geboden op verschillende plekken in de Bijbel vinden. In Exodus 20 staan ze. En het gaat over vrede. Wij zien regels en helemaal als de 10 geboden opgesomd worden, vaak als iets wat ons wordt opgelegd van bovenaf. En het is ook zo dat God die als het ware aan ons verkondigt, maar het is niet bedoeld om ons daarmee te onderdrukken, maar om ons in de vrijheid te stellen. Om het goede voor ons te geven, aan ons te geven. Vrede, vrede met God, dat is waar het in eerste instantie over gaat. Dat is waar het over gaat in de eerste geboden die God geeft. Vrede met God, door alleen God en geen andere goden te aanbidden of te dienen. Door geen afbeeldingen te maken van God en God zo als het ware te vangen in hoe wij over hem denken. We mogen God niet op die manier kleiner maken dan hij is. Hem proberen te vangen in een afbeelding. We mogen zijn naam ook niet op een verkeerde manier gebruiken. Niet vloeken, maar ook niet over God spreken alsof wij hem begrijpen en precies weten hoe het zit. We mogen leven uit de rust die God ons wil geven. Een rustdag die gewijd is aan de Heere. Dat is wat God ons geeft. En als we leven naar die eerste 4 geboden, dan leven we in vrede met God. En van daaruit leert God ons in de 10 geboden om te leven in vrede met elkaar. En hij leert ons dat we dat doen door eerbied en respect te hebben voor je vader en je moeder. Om eerbied en respect te hebben voor het leven van jezelf, maar vooral ook dat van een ander. Geen moord te plegen. Door eerbied en respect te hebben voor je relatie, geen overspel te plegen. Door eerbied en respect te hebben voor het bezit, niet te stelen. Door eerbied en respect te hebben voor je naam, de naam van jezelf, dus door betrouwbaar te zijn en niet te liegen, maar ook die van een ander. En door niet jaloers te zijn, niet je zinnen te zetten op iets wat van een ander is en wat jij niet hebt. Wees niet jaloers, maar wees dankbaar. Zie naar wat de Heere God jou geeft. 10 geboden die ons leren om te leven in vrede. Vrede met God en vrede met onze naasten. En het mooie is dat die 2 punten ook naar voren komen in de samenvatting van de wet. De Heer Jezus geeft een samenvatting als aan hem gevraagd wordt: wat is nou het belangrijkste in de wet? Waar draait het nou eigenlijk om? Dan zegt de Heer Jezus: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Leven in vrede met God en in vrede met onze naaste. Laten we daar om bidden. Heere God, zo komen we bij u. En we danken u dat u naar ons toekomt met uw woorden. Dat u ons de weg wil wijzen door deze wereld. Dat u ons wilt helpen om te leven in vrede. Vrede met u. Door u op de eerste plaats te zetten. Heer, als we naar de praktijk van ons eigen leven kijken, hoe we ons gedragen, wat we doen, dan lukt ons dat niet op eigen kracht. Dan kunnen we dat niet zelf. We hebben het nodig dat u ons daarbij helpt. Dat u ons daarin tegemoet komt. Dat u het voor ons doet. Dat u die vrede werkt tussen u en ons. En als we naar de praktijk van ons leven kijken, naar wat we doen en hoe we zijn, dan lukt het ons ook lang niet altijd om te leven in vrede met onze naasten. Dan is er zomaar ineens oneenigheid, een conflict. Dan doen we een ander zo vaak en zo snel en zo gemakkelijk tekort. Dan leven we toch meer voor onszelf. Het gaat zo gemakkelijk. Heren, we bidden u, help ons daarbij. Geef ons uw vrede, om die vrede ook in ons hele leven vorm te kunnen geven. Om daar iets mee te doen. Help ons daarbij. Geef dat we het zo van u verwachten, dat we zo ook mogen merken in ons leven dat u ons leidt. En doet u dat ook hier en nu in deze dienst, in alles wat er gebeurt, in wat we zingen en wat we bidden, in wat we lezen en waar we naar luisteren. Als we getuigen mogen zijn van de doop vanochtend, Heren, dan bidden we u dat het iets met ons mag doen. Dat we iets mogen zien van wie u bent. Geef ons dat in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar het kinderlied.
Dan denk je van de.
een van die verhalen, waar we in de Bijbel of in de kerk, liever zeggen, die geschiedenis die we in de Bijbel lezen, daar willen we vanochtend bij stilstaan. Het gaat over Jacob en over Esau. En voordat ik ga lezen uit Genesis 32, wat de tekst is voor vandaag en straks ook voor de preek, zal ik even heel kort voor de mensen die de vorige preken gemist hebben, heel kort zeggen waar we vandaan komen, om het zo te zeggen. Want het is de vierde preek over Jacob. En we zijn begonnen bij Jacob die op de vlucht was. Hij moest vluchten omdat hij thuis zijn vader bedrogen had, maar vooral zijn broer had opgelicht. Hij had zich voorgedaan als de oudste, terwijl hij de jongste was. En zo had hij het eerstgeboorterecht van zijn broer gestolen. En ook de zegen die daarbij hoort. En dat zorgde ervoor dat Jacob niet thuis kon blijven. Zijn positie was onhoudbaar geworden en hij moest vluchten. En hij kreeg van zijn vader en moeder de opdracht mee om naar Haran te gaan. Dat lag ongeveer 1000 kilometer verderop. Om daar in Haran op zoek te gaan naar een geschikte vrouw. Uit de familie van zijn moeder, Rebecca. En dat doet hij. Hij gaat naar Haran en hij komt daar aan met de belofte van God. Want als hij op de vlucht is, spreekt God in een droom tot hem en belooft Jacob, wat er ook gebeurt, ik ga met je mee. Wat er gebeurd is thuis, dat is niet mooi, maar ik ben bij je en ik wil je zegenen. Ook als je uit je eigen land en uit je eigen vertrouwde omgeving gaat naar iets vreemds en iets nieuws, dan ga ik met je mee en dan zegen ik je ook daar. Ik laat je niet alleen. En zo komt Jacob in Haran aan en daar trouwt hij met zijn nicht, eigenlijk met twee van zijn nichten. Deze bedrieger die zijn vader bedrogen had, wordt zelf door zijn oom bedrogen. Hij trouwt met twee van zijn nichten, Rachel en Lea. In een bijna soapachtig verhaal krijgt hij vervolgens met die vrouwen ook nog 12 kinderen, 11 zoons en 1 dochter. En dan, als hij ook nog eens voor zijn schoonvader lang heeft gewerkt en een grote kudde veel bezit heeft verzameld, dan is het tijd om terug te gaan. Want zijn vlucht naar Haran was niet bedoeld als een definitief weggaan. Het was meer een soort ballingschap. Hij moest een tijd weg, maar de bedoeling was wel dat hij weer terug zou gaan naar dat gebied, naar die grond, naar dat land waar zijn vader leefde en dat hem, als het ware, beloofd was. Dat land zal ik aan jou en je nakomelingen geven, had God gezegd. En daar zijn we nu, vanochtend. Jacob staat op het punt om terug te gaan naar Kanaan, naar het beloofde land. En daarmee dus ook terug te gaan naar zijn broer die hij daar zal ontmoeten. We lezen Genesis 32 vers 23 tot en met 33. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak. Op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn 2 bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen die ander zag dat hij het niet van Jacob kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan, en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei die ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel. Of Peniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. En zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Tot zover de schriftlezing. We zullen stilstaan bij deze tekst. Thema voor de preek is worsteling. En na de preek zingen we het lied Geest van Hierboven, gezang 477, vers 1 en 2. Ja, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste mensen die geliefd zijn door God. Wie ben je? Dat wordt gevraagd vanochtend aan Jacob. Wie ben jij? Nou, als ik nadenk over die vraag wie ik ben, dan houd ik mezelf altijd voor dat ik, ik ben gewoon ik. En dat ben ik al 39 jaar. En dat is het zo'n beetje. Ik heb niet echt het idee dat daar nou heel veel verandering in zit. Ik kan wel zien dat ik anders ben dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Maar dat gaat allemaal zo geleidelijk en zo langzaam dat je dat zelf eigenlijk bijna niet eens doorhebt. Wie ben je? Wie ben jij? We zijn mensen en we veranderen elk jaar. Alleen al van uiterlijk, maar ook van karakter. De dingen worden wat anders in ons leven. Maar soms is het ineens weer net zoals het vroeger was. Als ik mijn broers en mijn zus ontmoet, als we met z'n vieren bij elkaar zijn, of als ik thuis ben bij mijn ouders, is het heel makkelijk om terug te vallen in oude patronen. Om je weer een beetje te gedragen zoals je dat vroeger deed. Als ik vrienden van vroeger ontmoet, kan ik makkelijk weer die rol op me nemen die ik toen had en die best wel wat anders is dan ik nu ben. Maar het lijkt wel alsof met die mensen ook je oude ik weer een beetje tevoorschijn komt. Ja, het is niet altijd leuk, soms wel, maar dat is wat er gebeurt. Wie ben je? En hoe ben je geworden wie je bent? We hebben gelezen over Jacob. Jacob de gezegende. Dat betekent zijn naam, hebben we in de eerste preek gezien. Zijn naam betekent letterlijk dat God je mag achtervolgen met zijn zegen. Dat is wat er met die naam bedoeld wordt. Maar die naam kun je ook vertalen als leugenaar, hielenlichter. En dat is meer de praktijk geweest van Jacobs leven. Hij is een hielenlichter gebleken. Als hij moet vluchten, is dat omdat hij een groot conflict heeft met zijn broer, met Esau. En Esau die zegt het ook. Hij zegt precies dat over Jacob. Dan is hij dus toch een hielenlichter. Niet voor niets heet hij Jacob. Hij heeft me nu al 2 keer beetgenomen. Hij heeft mijn eerste geboorterecht afgenomen. En nu ook nog mijn zegen. Zie je wel, zegt Esau. Zijn naam die klopt. Hij is een hielenlichter. Een bedrieger. Een leugenaar. Zo is Jacob weggegaan. Bij zijn vader en zijn moeder. Bij zijn broer. En inmiddels is het 20 jaar later. En in die 20 jaar is er van alles gebeurd. Jacob vertrok alleen, zonder een cent op zak, zonder dat hij ook maar iets had, bij zijn vader en zijn moeder weg. En nu, 20 jaar later, komt hij terug met een grote kudde. Hij heeft schapen en ezels en kamelen en geiten. Hij heeft een grote kudde, hij is een rijk man, hij heeft slaven en slavinnen. Hij heeft 2 vrouwen, 2 bijvrouwen... 11 zonen en een dochter. Hij komt totaal anders terug dan hij is weggegaan. Hij is een ander mens geworden. En dat zit niet alleen in wat hij heeft. Zijn bezit. Het is niet zo dat Jacob nu terugkomt in Haran als het mannetje. Met de borst vooruit. Ja, ik ging hier helemaal leeg weg. Maar moet je eens kijken. Ik ben vol teruggekomen. Daar zou hij reden voor hebben. Had hij best kunnen doen. Als je ziet wat hij allemaal heeft bereikt in die 20 jaar. Nou, zouden we het ons misschien zelfs wel voor kunnen stellen. Dat je denkt, ik zal ze eens laten zien thuis. Hoe het mij vergaan is. Ik zal ze eens laten zien wat ik allemaal heb bereikt. Hoe ver ik ben gekomen. Ik koop een paar mooie kleren. En ik zal ze eens laten zien. Jacob is een ander mens geworden. Niet alleen maar door wat hij heeft. Maar ook door alles wat er in die 20 jaren is gebeurd. Ook qua karakter. Maar als we naar de Bijbel kijken en over God spreken, kun je ook zeggen, ook geestelijk. Ook qua geloof heeft hij een grote ontwikkeling doorgemaakt. Hij vertrok als hielenlichter en hij is zegenzoeker geworden. Op zoek naar God en naar zijn zegen. En in die 20 jaar, die beschreven wordt in 2-3 hoofdstukken, lezen we af en toe iets daarover. We lezen dat Jacob zegt, ik ben God niet. Ik ben God niet. Hij ziet, hij begrijpt, hij, beseft dat hij heel veel dingen niet kan en niet in de hand heeft. Dat hij er niet voor kan zorgen dat alles goed komt. Dat hij zijn vrouw, die geen kinderen kan krijgen, geen kind kan geven. Hij is God niet. En als hij vervolgens teruggaat richting Kanaan, met al die bezittingen en met zijn vrouwen en zijn kinderen, en hij heeft een conflict met zijn schoonvader, dan begrijpt hij dat God hem helpt. God, de God van mijn vader, zegt Jacob, heeft mij geholpen. Anders had u mij met lege handen weggestuurd. Maar God heeft gezien wat ik te verduren had, hoe hard ik heb gewerkt. En hij heeft recht gesproken. Hij heeft voor mij gezorgd. Niet alleen maar doordat ik een vrouw en kinderen heb, maar ook doordat ik bezittingen kon vergaan. En dan, vlak voor het gedeelte dat we gelezen hebben, vlak voordat hij dus zijn broer Esau moet ontmoeten, lezen we voor het eerst dat Jacob ook aan het bidden is. Hoofdstuk 32, vers 10. Jacob bidt: God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaac, u, Heer, die tegen mij gezegd heeft, ga terug naar je land, naar je familie, ik zal je voorspoed geven. Ik ben alle weldaden en alle trouw die u aan mij bewezen hebt niet waard. U heeft mij zoveel gegeven. Ik smeek u, red mij uit de handen van Esau, mijn broer. Want ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden. Na alle ontberingen, na 20 jaar lang zoeken, is Jacob nu eindelijk weer terug. Bijna weer thuis. Maar de laatste stap die hij moet zetten is tegelijk de grootste stap. Wat nog wacht is de confrontatie met zijn broer, met Esau. En daar komt alles van vroeger en van nu samen. En daar zit een enorme spanning op. Hij ging weg omdat Esau hem wel een kopje kleiner wilde maken. Hij wilde hem wel doden. En nu? En nu? Hoe staat het er nu voor? Hij weet dat niet. Hij heeft geen idee wat er met Esau is gebeurd. Hij weet niet of Esau veranderd is. Hij weet niet hoe Esau erin staat, om het zo te zeggen. Hij heeft alleen gehoord dat Esau met 400 man onderweg is om hem te ontmoeten. En hij raakt in paniek. Hij bereidt zich voor. Hij brengt al zijn bezit en zijn vrouwen en zijn kinderen de rivier over. Alvast richting thuis. Maar hij kan zelf nog niet. Hij kan zelf nog niet gaan. Het is ook nog midden in de nacht. Dus hij kan nog helemaal niet reizen. Hij heeft alles de rivier overgebracht. Maar zelf gaat hij terug. En hij staat op scherp. Hij heeft gebeden, zich voorbereid, gespannen, slapeloos gewacht. En nu volgt er een worsteling. Een worsteling. Hij trekt zich terug. Waarvoor weten we niet precies. Maar er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. En als je dat leest, is de eerste vraag die je hebt natuurlijk, ja, met wie? Een man staat er. Maar wie is die man? Is dat een man of is dat iets anders? Nou, ik heb er een stuk of 6 boeken op nageslagen. Ze zeggen alle 6 wat anders. Het kan een engel zijn. Of een demon. Of een geest. Of een kracht. Of een mens. Het kan van alles en nog wat zijn. De tekst geeft daar geen uitleg over. Wat de tekst ons wil vertellen is dus niet, het was een man. Of het was een geest. Of een engel. Of wat dan ook. Wat de tekst ons wil zeggen is dat Jacob aan het worstelen was met wat hem, met zijn verleden. Met vroeger. Hij worstelt met Esau. Hij worstelt op leven en dood. Hij krijgt te maken met een grote aanvechting, noemen we dat. Een beproeving. Hij wordt op de proef gesteld daar, voordat hij terugkomt. Gaat het eigenlijk in die worsteling om de vraag: hoe durf jij terug te komen, Jacob? Durf je dat? Durf je terug te gaan? Durf jij je broer onder ogen te komen met een goed geweten? Kun jij terug? En wat er hier gebeurt is eigenlijk dat Jacob de confrontatie aangaat met zijn verleden. En dat is heel wat. Want tot nu toe is Jacob eigenlijk iemand geweest die liever vluchtte, die liever aan de kant ging, die liever de confrontatie ontliep. Maar hier niet. Hij gaat niet meteen op zijn rug liggen en zegt: doe maar met me wat je wilt. Hij gaat de strijd aan. En hij blijft staan. Hoe lang die strijd geduurd heeft, weten we niet. Het was nog in de nacht toen de worsteling begon. En het duurde tot aan de dageraad. Dat kan alles tussen 4 uur en 1/2 uur geweest zijn. Dat maakt niet uit. Hij blijft staan. Ook als hij een ontzettende pijn krijgt. Als zijn heup ontwricht wordt. Als hij geblesseerd raakt in die strijd. Een verwonding oploopt. Hij houdt vol. En hij verwacht het van God in die strijd. Want hij weet wie God is. Althans, hij heeft God ontmoet en gesproken. En als het erop aankomt, zegt hij: ik laat u niet gaan voordat u mij zegent. Dus hij weet dat deze beproeving met God te maken heeft. En dat hij in deze dingen het van God mag verwachten. Dat hier zegen te ontvangen is van God. Als hij blijft staan, als hij volhoudt, als hij staande blijft. En eigenlijk ten diepste, wat gebeurt hier? Jacob ziet zijn eigen probleem onder ogen. Want wat is nou de kern van dit hele gedeelte? De kern, het midden van het midden, is die vraag. Hoe heet jij? Wie ben jij? Jacob. Ik ben Jacob. En daarmee zegt Jacob eigenlijk: ja, dat klopt. Dat ben ik. Ik weet wie ik ben, ik weet waar ik vandaan kom, ik weet alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik ben die hielenlichter, die oplichter, die bedrieger. Ik ben het. En hij maakt zichzelf niet mooier of groter. Hij legt er niks bij uit. Hij gaat niet verklaren waarom. Dit is het. Dat is de verandering die bij Jacob is opgetreden. Hij neemt verantwoordelijkheid. Hij claimt als het ware de zegen. Hij zegt: ik weet dat deze kracht, deze macht, deze man van God komt. En ik weet dat hij mij wil zegenen. En zonder die zegen kan ik niet. Zonder die zegen kan ik niet de rivier over en terug naar mijn broer. Dat gaat niet. En zo is die worsteling, hoe vreemd ook eigenlijk, een antwoord op het gebed. Jacob heeft gebeden: Heer, wilt u mij kracht geven om mijn broer te ontmoeten? Die worsteling is een antwoord daarop. Want ja, God wil hem kracht geven, maar niet zomaar. Niet als een soort van poef. De kracht die God wil geven, die komt door een bepaalde strijd heen. En vooral door de confrontatie met jezelf heen. Dat je beseft wie jij bent zonder God, op jezelf. En dat dat niet kan. En zo krijgt Jacob de zegen. En die zit in die verandering van naam. Eigenlijk is het een voorzegging daarvan, hè? Want die echte naamsverandering die gebeurt pas in Genesis 35 vers 10. En deze man hier zegt eigenlijk: je naam zal Israël worden. Je naam zal Israël worden, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Israël, wat het precies betekent, het is heel moeilijk te vertalen, maar het heeft iets in zich van Godstrijd. Niet jij hoeft te strijden, Jacob, niet jij hoeft voor jezelf op te komen. God strijdt voor jou. En dat heeft hij altijd gedaan en dat doet hij nog steeds. En Jacob heeft dat gezien. God is bij hem. En dat heeft zijn leven getekend. Er is nog steeds van alles gebeurd wat niet mooi is, waar hij last van heeft gehad. Het is hem niet gemakkelijk gemaakt. Het is niet van een leien dakje gegaan. Maar in alle dingen is God met hem meegegaan. Is God trouw geweest. En heeft Jacob geleerd om de schuld niet buiten zichzelf te zoeken en niet alles wat hem overkomt bij God neer te leggen. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Niet andere mensen de schuld te geven van zijn eigen problemen, maar het bij zichzelf te zoeken. En God de ruimte te geven om te werken. Dat is wat er gebeurd is bij Jacob. En als we dat doen, als we zo willen leven, als we niet alles bij een ander zoeken, niet alles aan God verwijten, om het zo te zeggen, wat er in ons leven gebeurt, maar ook naar onszelf kijken en God de ruimte geven om te werken, dan betekent dat niet dat alles zomaar ineens gemakkelijk gaat. Dat die zegen zo poef over je wordt uitgestort en dat je daar niks meer voor zou hoeven doen of dat je dat niks meer zou kosten. Dat kan strijd geven en aanvechting, dat kan een worsteling geven. Dat is de realiteit van ons leven. Dus als je daarin zit, als je het gevoel hebt dat je aan het worstelen bent, dat er dingen gebeuren die niet goed zijn, Dat je met dingen te maken hebt die je niet begrijpt. Dat andere mensen je niet begrijpen. Als je het gevoel hebt dat je vaak alleen staat. Of eenzaam bent. Of het even niet meer ziet. Dan is dat geen reden om te denken, dan zal God er wel niet zijn. Of hij ziet mij niet. Of waarom werkt hij nu niet? Die worsteling, die is er. En die blijft er. En God wil ons kracht geven om in die worsteling te blijven staan. En in die worsteling zeggen, Heer, geef mij uw zegen. Geef mij de kracht om hier doorheen te komen. In de Bijbel zien we veel meer mensen worstelen. Het gebeurt hier bij Jacob, maar het gebeurt bij veel meer mensen, bij profeten, bij koningen, bij mannen die in Gods dienst staan en die het heel vaak even niet meer zien, niet meer weten. Het gebeurt Jezus. Jezus zelf worstelt met de duivel. Vlak voordat hij aan het werk gaat, gaat hij de woestijn in en wordt op de proef gesteld. En vlak voordat hij aan het kruis gaat, worstelt hij met de wil van God, met wat er moet gebeuren. En het antwoord op die worsteling is niet dat Jezus dat niet meer hoeft te doen. Het antwoord van God in die worsteling is dat Jezus de kracht krijgt om daar doorheen te gaan. God belooft ons dat hij met ons meegaat en hij maakt die belofte waar, ook als wij dat niet zien. Soms gaat dat door de pijngrens heen. Jacob komt niet ongeschonden uit deze strijd. Hij komt niet zijn vaderland binnen als het mannetje. Met mooie kleren, met veel bezit, vrouwen en kinderen. Nee, hij is mank. Hinkend komt hij het beloofde land binnen. Maar, staat erbij, de zon was opgegaan. Toen Jacob wegging uit Kanaan, ging de zon onder. Genesis 28. En nu hij terugkeert, nu gaat de zon op. Nu begint er iets nieuws, er is een nieuwe dag. En Jacob is niet meer dezelfde, dat weet hij zelf, maar dat kun je ook zien. Hij hinkt, hij is mank, maar hij heeft de zegen ontvangen. Het is een teken van Gods bewarende zegen. Een sacramentele handeling wordt het ergens genoemd in een commentaar. God doet iets aan hem, aan Jacob. En dat hebben wij nodig, dat God iets voor ons doet. Want wij zijn snel geneigd om de dingen te vergeten. Om hoe God in ons leven werkt te vergeten. Maar God wil ons zo'n teken geven. In de doop. De kracht en de reiniging die God wil geven. De opstanding, het nieuwe leven. Het wordt allemaal zichtbaar in de doop. Het gaat door de dood heen naar een leven met Christus. We mogen met hem opstaan. In een nieuw leven. Dat zijn allemaal hele grote woorden. Als je het heel klein maakt, zegt God eigenlijk, ik ken jou, Eline. Ik heb je gemaakt. En ik zorg voor jou. Elke dag van je leven. Ook als je dat niet ziet. Ook als je dat daar niet bij kan. Ook als je bang bent dat ik heel ver weg ben. Ook zelfs als je mij niet meer wil kennen. God zorgt voor ons. God gaat met ons mee. En de oproep is om dat niet te vergeten. Om ons steeds opnieuw dat weer te herinneren. Daarom is het ook mooi dat we met elkaar getuigen mogen zijn van die doop. Elke keer opnieuw. Als er gedoopt wordt, mag dat ook voor ons iets zeggen. Wordt er iets zichtbaar van het heilige, het ontzagwekkende. Dat God dat kleine kwetsbare tere leven gemaakt heeft en kent en in zijn hand houdt. Zo komt Jacob terug. Zo kan hij Esau tegemoet gaan. Niet in kracht, maar inderdaad kwetsbaar. Mank. Maar hij komt totaal anders terug dan hij weggegaan is. Hij is niet meer degene die de zegen van iemand anders wil stelen. Hij wil nu van zijn zegen delen. Want hij geeft aan Esau van alles en nog wat. Hij wil dat hele bezit van hem wel in tweeën delen. En de helft aan Esau geven. Maar ook Esau is veranderd. Ze komen samen als veranderde mensen onder de zegen van God. En zo mogen we op God vertrouwen. En zo mogen we God vragen om in ons leven te werken. En ook aan ons te werken. Ons te veranderen. Opdat we leven in vrede. Amen. En zo gaan we over tot de bediening van de doop aan Eline. En voordat we gaan dopen willen we eerst stilstaan bij wat er in de Bijbel ons geleerd wordt over de doop. Een stukje onderwijs om het zo te zeggen. Want de Heer Jezus heeft zelf de opdracht gegeven om te dopen. Hij zei het tegen zijn leerlingen. Hij zei: ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Op een andere plek in de Bijbel schrijft Paulus over de doop. Hij schrijft dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Dat betekent dat we met de Heer Jezus als het ware begraven worden om ook met hem weer op te staan in een nieuw leven. Een nieuw leven dat we van God ontvangen, een vernieuwd leven. En in dat geheim, want dat is niet iets wat we gemakkelijk kunnen begrijpen. Dat zijn grote woorden en hele ingewikkelde dingen. Maar ook heilige dingen. In deze geheimen van het koninkrijk mogen ook kinderen delen. Jezus zelf zegt: laat de kinderen bij me komen en houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Overal in de Bijbel gelden de beloften van God voor ouders en hun kinderen. Als dat volk Israël bevrijd wordt uit de slavernij, dan gaan de ouders samen met hun kinderen uit Egypte, uit de duisternis, richting het beloofde land. Al sinds Abraham, die de vader van alle gelovigen is, wordt het verbond dat God met mensen sluit, bevestigd, ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens. En als gelovigen mogen we erop vertrouwen dat we in de Heer Jezus Christus deel uitmaken van die belofte van God. En mogen we de doop ook aan kinderen bedienen. En die doop laat ons iets zien van wat we nodig hebben. Van reiniging. We moeten gewassen worden. Want we zijn in zonde ontvangen en geboren. Dat wil niet zeggen dat kleine baby's, dat Eline al bewust zondigt. Of per se zondig zou zijn. Het wil zeggen dat alle mensen die geboren worden genetisch belast zijn. Wie geboren is uit een zondige vader en een zondige moeder kan niet anders zijn dan een zondig mens. En dat zie je niet direct na de geboorte al, maar dat zal zeker in het leven van een ieder zichtbaar worden. En om die opstand tegen God te bestrijden is God nodig. Is zijn liefde nodig, is zijn verbond nodig. En dat wat wij nodig hebben, ontvangen we van God in de doop. Want God vraagt niet van ons om eerst aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Voordat hij ons wil kennen en voor ons wil zorgen. God wil ons geven wat hij van ons vraagt. Daar is de doop een teken en zegel van. En als er gedoopt wordt, dan dopen we in de naam van God de Vader. Dat betekent dat de doop een teken en bevestiging is van het verbond dat God met ons sluit. Hij laat ons daarin zien dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt en tot zijn erfgenamen maakt en zich voor ons inzet, ons wil zegenen. Er wordt gedoopt in de naam van de Zoon. Als een teken en bevestiging dat de Heer Jezus ons reinigt door zijn lijden en sterven. Dat onze zonde vergeven is. Dat wij met Jezus Christus mogen opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. En in de naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en bevestiging dat de Geest van God vast en zeker in ons wil wonen en werken. Ons aan God wil verbinden. Ons aan de Heer Jezus wil verbinden, zodat wij mogen delen in het heil dat Christus voor ons verworven heeft. Zo mogen we leven uit de vergeving en vernieuwing van ons leven. Zo sluit God met ons een verbond. En als dat gebeurt, worden we ook opgeroepen als mensen om op een nieuwe manier te gehoorzamen. Om toegewijd te zijn. Ons leven te geven aan de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om hem te vertrouwen en hem lief te hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Om alles wat onheilig is los te laten, ons oude leven achter ons te laten en ons leven opnieuw in dienst van God te stellen. En om als we dan zondigen, want we blijven mensen, om niet te twijfelen aan de genade van God. Om niet door te gaan met zondigen, maar het van hem te verwachten. Zo is de doop een zegel en een bevestiging van de belofte van God dat zijn verbond met ons eeuwig is. En zo komen we samen rond de doopvont en worden we getuigen van de doop van Eline, maar ook van onze eigen doop. Laten we leven uit het geloof in Christus en de belijdenis van zijn liefde, trouw en genade. Laten we met elkaar zingen, gezang 334 vers 1 en 3. Kom maar. Goed zo. Ja, er kunnen er een paar daar zitten. De rest mag even blijven staan. We gaan dopen. Zometeen. Ik moet zo eerst nog vragen stellen. En dan gaan we ook nog wat zingen, maar we gaan straks dopen. Maar voordat we gaan dopen, wil ik eerst iets aan jullie vragen. Wisten jullie dat ik getrouwd ben? Wisten jullie dat? Ja, hoe weet je dat dan?
Omdat ik je kinderen wel eens
Je ziet mijn kinderen wel eens.
Met
de
fiets.
Met de fiets, ja. En hoe kun je nou zien dat ik getrouwd ben? Aan mijn kinderen? Hoe kun je nou zien dat ik getrouwd ben? Dat ik vaak een vrouw bij me heb. Ze lachen hier niet uit hoor, ga verder. Dat is gewoon echt een goede reden. Jij zit al te kijken waar mijn ring is.
Ja,
die heb ik net afgedaan. Ja, die heb ik net afgedaan. Doe hem zo weer om hoor. Daar kun je het aan zien, hè? Ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Daar kun je dat aan zien. Maar nu ik die ring af heb, hè, ben ik nu nog getrouwd of niet? Nog steeds. Dus die ring betekent eigenlijk niks. Nee. Wat is trouwen dan? Nee, dat weet je niet. Laten we even iemand anders vragen. Je hebt al hartstikke veel antwoorden gegeven. Hartstikke goed. Wat is trouwen eigenlijk? Wat is dat nou?
Tim heeft net een bruiloft gehad.
Tim heeft net een bruiloft gehad. Tim.
Dat is...
Hey.
Dan ga je een soort van trouwen...
Wat zeg je tegen elkaar dan?
Wil je met me trouwen? Ja. En wat betekent dat? Stel je nou voor dat jij aan iemand dat vraagt. Je zegt, wil je met me trouwen? En zij zegt ja. Wat dan?
En dan ga je
met
je trouwen en dan ga je afspreken wanneer jullie...
Ja. En wat zeg je dan eigenlijk tegen elkaar? Ik vind je lief en leuk en aardig en ik wil de rest van mijn leven...
Bij jou zijn.
Dat zeg je dan. En daar heb je een ring bij. Ik zal hem even pakken, want straks denken jullie, wat is dat nou met die ring? Maar die heb je. En die geef je dan aan elkaar. Dit is mijn ring. En er staat ook de naam in van mijn vrouw, die heet Nienke. En dat ik getrouwd ben op 20 oktober. Dus dat staat er allemaal in. Maar die ring op zich is natuurlijk niet dat je, het is geen bewijs dat je getrouwd bent. Ik bedoel, jij kunt hem ook omdoen. Maar dan ben je nog niet met Nienke getrouwd. Toch?
Nee,
dat is geen bewijs. Dat je getrouwd bent, dat is iets wat je met elkaar afspreekt. En dan ga je naar de burgerlijke stand en naar de kerk. En dan vraag je een zegen over je huwelijk. Dat hoort er allemaal bij. Maar eigenlijk gaat het erom dat je elkaar belooft. Ik wil bij jou zijn. En jij mag van mij. We zijn van elkaar. We horen bij elkaar. En het mooie is dat in de doop ook zoiets gebeurt. Kijk, wat er straks gebeurt is dat er zit water in die doop. Want dat is heel gewoon water. Vorige keer hadden we het daarover. Hè? Ja, dat is heel gewoon water. Dat is niet bijzonder. En ik zeg ook gewone woorden. Maar er gebeurt wel iets. Want God zegt, als dit gebeurt, dan beloof ik, wat jullie zien, dat doe ik. Wat jullie horen, dat ga ik doen. En als God dat belooft, kijk, als ik iets beloof aan Nienke, dan kan het nog wel eens zijn dat niet helemaal goed gaat. Ik ben niet altijd alleen maar betrouwbaar of zo. Maar als God dat belooft, dan weten we zeker, dan gaat hij het ook doen. En dat is wat we in de doop te zien krijgen. Nou, we gaan even vragen of de ouders van Eline samen met Eline naar voren willen komen. Want dan kunnen we ze nog even een paar vragen stellen. Als jij het nou eens eventjes daar bij Saar gaat staan. Ja? Dan houden we het podium even vrij. Doe maar, ga jij maar bij Saar staan. Dan mogen jullie hier achter de doopvont komen staan. En dan wil ik aan jou, Lennie, de vragen stellen. In geloof moeten wij de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de uiterlijke vorm. Daarom vragen we je eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, erken je dat onze kinderen genetisch belast zijn met de ziekte van de zonde, de opstand tegen God? Dat ze daardoor aan het eeuwig oordeel onderworpen zijn, maar dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente gedoopt horen te worden? Ten tweede, geloof je dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en erkent, en zoals dat ook in de kerk hier wordt verkondigd? Ten derde, beloof je Eline bij het opgroeien zo te onderwijzen en te laten onderwijzen dat zij haar doop leert verstaan, en beloof je haar voor te gaan in een christelijke levenswandel? Wat is daarop jouw antwoord? Ferdinand, je bent geen lid van deze gemeente, maar je staat gelukkig wel hier voor in de kerk met je vrouw en je dochter. En daarom willen jullie vragen of je kunt instemmen met de doop en of je wilt doen wat je kunt om ook Eline te ondersteunen bij de christelijke opvoeding, om het zo te zeggen. En daar ook zelf je eigen rol in te hebben. Wat is daarop jouw antwoord? Dan willen we samen bidden. Almachtige, eeuwige God, u hebt door de zondvloed de ongelovige wereld gestraft, maar Noach en de zijnen hebt u gered. U hebt de farao van Egypte die zo verhard was dat hij zich niet aan u wilde onderwerpen, met heel zijn leger in de Rode Zee doen omkomen. Maar uw volk Israël hebt u droogvoets door diezelfde Rode Zee geleid. In deze redding door het water heen laat u ons zien wat de doop ten diepste is. Hoe groot is uw ontferming? Wij bidden u op grond van uw oneindige barmhartigheid dat u Eline genadig wil zijn. Haar door uw Heilige Geest wil opnemen in het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon. Haar met Christus in zijn dood wil laten begraven en met hem wil laten opstaan in een nieuw leven. Laat haar haar kruis dagelijks blijmoedig dragen in de navolging van Christus en hem aanhangen met een echt geloof, vaste hoop en vurige leven. Geef dat zij dit leven eens door uw genade getroost zal verlaten en zonder angst zal verschijnen voor Jezus Christus, uw Zoon, die rechter en redder is. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we met elkaar nog zingen, gezang 334 vers 4. We gaan nu dopen, dus als je het wil zien, dan moet je denk ik even misschien gaan staan. Mogen jullie nog iets dichterbij komen staan? Want het is zo voorbij, hoor. Ja. Eline Sturris, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Bij de doop hoort vanuit de kerk een doopkaart. Een soort bewijs, maar een bevestiging van wat er vandaag gebeurd is. Dat de doop is bediend. En een schaapje wat straks na de dienst door jullie op het kunstwerk geplaatst mag worden. Dat geef ik even aan jou. En ik denk ook nog een kaart van de kindernevendienst. Wie heeft die? Quinty. Nou, dan mag jij die geven. En dan feliciteren we jullie namens de gemeente. Er is straks geen gelegenheid voor de hele gemeente om jullie de hand te schudden. Zover zijn we nog niet. Maar namens de gemeente mag ik jullie wel feliciteren en vooral ook God zegen toewensen bij de opvoeding. Jullie mogen weer gaan zitten. En jullie mogen terug naar de kindernevendienst als je dat wil. Tjus. En dan zingen we als afsluiting gezang 334 vers 5. gaan danken en bidden. We danken voor met de familie Hageman, Freek en Dini Hageman. Onze broeder is afgelopen week voor onbepaalde tijd verhuisd naar de Vecht. Er is dankbaarheid dat er zo snel een plek voor hem gevonden is. Maar onze broeder en zuster kunnen nu niet meer samenwonen. We willen ook voor hen bidden. We danken met zuster Henny Otten Prijs van de Alteveer. Zij is geopereerd aan haar knie. Ze mag komende week al naar huis om daar verder te revalideren. En we danken voor het nieuw ingekomen lid Gerco Egink. Hij is niet aan u voorgesteld. Hij is vandaag niet aanwezig. Maar we zullen hem vast nog ontmoeten in de toekomst. We gaan ook bidden voor de familie Boertien, Bertus en Ali Boertien van de Middenweg. Bij onze zuster zijn kwaadaardige cellen gevonden en ook uitzaaiingen. Het wordt een zwaar en intensief behandeltraject dat onze zuster ingaat. We willen bidden dat de Heer bij hen is en met hen meegaat. We bidden ook voor onze zuster Geertje, de jonge metselaar. Die is afgelopen week met een hersenbloeding opgenomen in het ziekenhuis van Emmen. Ze knapt langzaamaan op, maar we willen vooral bidden dat ze verder mag herstellen. We bidden ook voor de familie van professor Willem van Spijker, die afgelopen week is overleden. We bidden voor zijn kinderen en allen om hen heen. En we danken en bidden natuurlijk met de doopouders vanochtend en hun familie. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, we willen u prijzen en danken dat u ons en onze kinderen ziet en kent. Dat u ons door uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeeft. Dat u ons door uw Heilige Geest maakt tot leden van uw gemeente. We prijzen en we danken u dat u dit laat zien in het teken van de doop. We danken u en we bidden u voor Eline, die vandaag gedoopt is. Dat u haar hele leven in uw hand houdt. Dat u haar altijd wil leiden en regeren. Dat zij naar uw woord mag worden opgevoed. Dat zij tot geestelijke groei mag komen. Dat zij uw goedheid en barmhartigheid werkelijk mag ontvangen, eruit mag leven en ervan mag uitdelen. Dat zij mag leven als een volgeling van u, Heer Jezus. Dat bidden wij voor Eline. We bidden het voor Lenny en Ferdinand. We bidden het voor een ieder zoals we hier zitten. Want u kent ons allemaal en u kent ons door en door. U weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Geef dat we door uw liefde worden aangeraakt, in ons leven mogen ontdekken dat u er werkelijk bent. Of we hier elke week zitten, al ons hele leven lang met u leven. Of als we misschien nog niets van u weten, u nog niet kennen. Als we niet geloven, als we onzeker zijn of zoeken. Als we voor het eerst sinds lange tijd of misschien helemaal voor het eerst in de kerk zijn. We vragen aan u om uw liefde en uw genade in ons leven. In het bijzonder bidden we dat met Ali en Bertus Boertien. Als bij onze zuster kwaadaardige cellen zijn gevonden, als er ook uitzaaiingen zijn en als zij een zwaar behandeltraject ingaat. Zoveel onzekerheid in hun leven. We bidden u, wees hen nabij. Geef dat zij op u mogen zien, dat u hen kracht geeft in alles. We bidden u om herstel en genezing. We bidden u ook voor onze zuster Geertje, de jonge metselaar, die naar het ziekenhuis moest, die er slecht aan toe was, maar langzaam weer opknapt. We danken u dat dat mag gebeuren. We bidden om verder herstel. We bidden om uw nabijheid ook voor haar. En dat bidden we u voor de familie van professor Willem van Spijker, die afgelopen week is overleden. Iemand die zoveel voor onze kerken betekend heeft. Iemand die zoveel voor zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen betekend heeft. Heren, we danken u dat hij nu de rust gevonden heeft, dat hij vredig mocht heen gaan in het vertrouwen dat hij bij u mag zijn. Wij mogen daar ook op vertrouwen. We bidden u om troost voor de nabestaanden. En zo danken we u voor al het goede wat u geeft. We danken u dat we getuigen mogen zijn van de doop. We danken u voor de belofte die daarin klinkt en hoe u belooft dat u die belofte in ons leven waar wil maken. We danken u in het bijzonder,
de familie Hageman, dat er voor onze broeder Freek zo snel een plek is gevonden. We bidden ook voor onze broeder en zijn vrouw, nu ze niet meer samen kunnen wonen. Geef dat ze samen een plek kunnen vinden in de toekomst. Wees hen nabij en bij allen om hen heen. We danken u met zuster Henny Otten dat ze de komende week weer naar huis mag. Dat ze verder mag revalideren daar thuis in een vertrouwde omgeving. We bidden ook dat ze daar de kracht voor mag ontvangen. En we danken u met Gerco Egging dat hij lid van onze gemeente mag zijn. Samen met zijn aanstaande vrouw Mirjam danken wij u voor wat u in hem en hen in elkaar geeft. We bidden dat hij zegen mag ontvangen in de gemeente en tot zegen mag zijn. Zegen Gerco en Mirjam ook samen. De voorbereiding van hun huwelijk. Omring hen met uw liefde en uw trouw. Zo komen we bij u. Heer, u geeft ons alles. Geef dat wij het dankbaar mogen aannemen en eruit willen leven. Dat we het weer doorgeven. Dat we u, de enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in alles wat we doen, in alles wat we zijn, eeuwig mogen loven en prijzen. Amen. Ik herinner u aan de collecten. De eerste is voor onze eigen gemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk hier in Hoogeveen. De tweede is voor de zending en dan in het bijzonder de zending in Mozambique. U kunt geven straks muntjes, bonnetjes of geld of wat u maar kwijt wil daar in de mandjes. En u kunt geven via de gift app of via het rekeningnummer van de kerk. We gaan onze slotzang zingen. Dat is psalm 146 vers 1, 3 en 6 in de nieuwe psalmberijming. En ik wil u vragen daarvoor te gaan staan. We ontvangen de zegen van God, maar voordat ik u die zegen geef, wil ik eerst even wat
huishoudelijke mededelingen met u delen. Er is straks koffie, maar alleen voor de genodigden van de doopouders. Dus wie niet genodigd is, specifiek voor de koffie, vragen wij om die thuis te gebruiken. Het spijt me, maar het is even niet anders in deze tijden. Dus straks na de zegen verlaat eerst de kerkenraad samen met de doopouders de kerk naar de kerkenraadskamer. Daarna vragen we de gemeente om via de uitgang van voor naar achter, rij voor rij, netjes op afstand enzovoort, de kerk te verlaten. En dan mogen de genodigden wel gaan zitten, die mogen er even wachten. En dan straks, als de gemeente de kerkzaal verlaten heeft, is er daar in de zaal koffie voor de genodigden. Ik denk dat het zo goed is. Brigitte, ben je tevreden? Alles duidelijk? Goed zo. We gaan van hier, maar we mogen weten en erop vertrouwen dat God met ons meegaat. En dat is een heerlijke belofte van God die hij waar wil maken in ons leven. En die mogen we ontvangen in de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.